Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 43, derde vers willen wij gaan zingen. Zend Heere, uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, vers 3. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit het Hooglied van Salomo, het tweede hoofdstuk. We luisteren dus aansluitend naar Gods heilige wet en naar de schriftlezing vanuit Hooglied 2.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Dan lezen we uit de Bijbel Hooglied 2, te beginnen bij het eerste vers. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, tot het dezelfde lusten. Dat is de stem mijns liefsten. Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge drijfjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge drijfjes. Mijn liefste is mijne, en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we overdenken het eerste gedeelte van vers 14 van Hooglied 2. Daar luidt Gods woord en de tekst. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ene steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Tot zover bidden we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wie zijn wij, wanneer we deze morgen naderen voor uw heilige ogen? Wie zijn wij dat u ons nog hebt gebracht onder uw woord, in een dienst waarin, als u het geeft, niet alleen het zichtbare woord, het hoorbare woord zal worden bediend, maar ook het zichtbare sacrament. U schenkt ons nog zoveel dat wij niet verdienen. En Heere, wanneer wij vanmorgen voor uw heilige ogen naderen, dan kunnen wij ons alleen maar voor u schamen. En voor u belijden dat wij niet geweest zijn die we hadden moeten zijn. Wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Heere, het treed niet met ons in het gericht, want niemand van ons zou voor u bestaan. En dat u ons dan nog hebt gespaard is al zo groot. En dat u ons nog brengt onder de klanken van uw woord is des te meer onverdiend van onze kant. Maar heren, nu bidden wij u om nog meer. Nu smeken we van u, of u het wil geven deze morgen, dat uw woord kracht mag doen. Het is een klein en een eenvoudig woord dat vanmorgen de aandacht van ons vraagt. Het woord van de grote bruidegom van zijn kerk tot zijn bruid. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Heere, mag het het woord zijn waarmee uw kerk vanmorgen genodigd en geroepen wordt, vervrijmoedigd wordt. U weet wie ze zijn en u weet waar ze zitten. En u weet dat ze zich ook zo kunnen ophouden in de kloven der steenrotsen en in het verborgene van een steile plaats. Maar wil u ze roepen, Heere, en wil u geven dat ze vanmorgen uw stem mogen horen en dat ze dan mogen komen met dat gelaat, met die gedaante die ze het liefst maar verborgen wilden houden. En met die stem die misschien wel zo lang gezwegen heeft, Heere, wil u het doen. Maar wilt u geven dat ditzelfde woord, dat heel bijzonder bestemd is voor uw bruidskerk, toch ook in de prediking gericht mag worden tot hen die zich daarbij niet kunnen rekenen. En wilt u geven, Heere, dat het woord des evangelies vanmorgen kracht mag doen in het hart en in het leven van onze jongeren en van onze ouderen. Zo smeken wij u om een zegen die wij verbeurd hebben, maar die zo onmisbaar nodig is. Heere, wil aan ons denken. U kent degene die met veel strijd en worsteling en vragen in de kerk zitten. Wil u licht en waarheid nederzenden. En wil u geven dat alles tot uw eer en tot stichting van de gemeente mag plaatsvinden. Heere, we mogen aan u opdragen degene die zorgen en moeite kennen. We denken onder meer aan Monica Overbeke, die met ernstige vermoeidheidsklachten kampt, die ook in de achterliggende dagen ervaren moest hoe ze als het ware ingestort is. Heere, wil u haar weer oprichten. Wil u haar krachten geven. Wil u haar ook rust schenken. Niet alleen de rust die nodig is in lichamelijk en mentaal opzicht, maar boven alles die rust waarvan de profeet het heeft gezegd. Alzo heeft de geest des Heren hen rust gegeven. Heren, wil u zo met haar zijn en haar in alle dingen gedenken, met degene die haar lief zijn. We willen bidden voor onze zuster Anja Roodhorst, die in de oase is. Heren, wilt u haar geven dat haar rustperiode daar ook goed mag zijn? Wilt u haar nieuwe krachten schenken en haar in alle dingen gedenken? Wees met haar man, wees met anderen die zorgen kennen. We denken ook aan andere zieken uit de gemeente, degene die nog herstellend zijn en voor wie het traject van herstel zo lang kan duren. We denken aan onze zuster Elzeline Alderliste. Heren, wilt u haar sterkte en moed geven en doen ondervinden welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Dat bidden we u, Heren, voor onze broeder Kramer, die ook al zo lang herstellend is. We dragen ze zo aan u op. Ook degene die met pijn en andere klachten te maken hebben, zorgt u voor al onze zieken. Voor degene die het psychisch moeilijk hebben. Heere, we dragen de rouwdragenden aan u op. Wil u zich over hen ontfermen en wil u hen vertroosten. We bidden u, Heere, voor Christian en Melissa, die aanstaande vrijdag, als u het geeft, in het huwelijk zullen treden. Heere, zou u hen een gezegende dag willen geven, een goede dag, maar boven alles wilt u uw onverdiende zegen geven over hun huwelijk. En laat hun huwelijksverbond door uw genade toch een verbond zijn dat mocht worden gesloten voor uw aangezicht, om u te zoeken als het allerhoogste en het eeuwig goed. Heere, zo dragen we hen hartelijk aan u op. We bidden u, Heere, voor Robert Naaktgeboren, die deze zondag voor het laatst voor langere tijd in ons midden is, omdat hij een jaar naar Ierland hoopt te gaan. Wilt u ook met hem zijn? Wilt u hem uw geleide schenken? Hem bewaren? En boven alles wilt u hem ook geven dat hij daar u mag zoeken en dat hij daar u mag vinden. Heere, we denken aan de jonge mensen van de gemeente. Voor verschillende van hen gold dat ze in de achterliggende week werden opgeschrikt door een ernstige gebeurtenis op de Revius. En we bidden van u of u als een vurige muur rondom onze jonge mensen wil zijn, of u ze wil beschermen en wil bewaren. Maar ook of u de roepstem die tot hen kwam wil heiligen aan hun hart. Want ook door een ernstige gebeurtenis als deze, die gepaard ging met veel schrik en onrust, roept u het ons toch toe. Zoek mij terwijl ik nog te vinden ben. Heere, geeft u dat we die enige schuilplaats voor tijd en eeuwigheid zouden mogen zoeken bij u. Gedenk degene die thuis met ons meeluisteren. We dragen ook hen aan u op. We bidden u, Heere, voor alle die een taak in deze dienst hebben, de koster, de organist, de broeders van de kerkenraad, die straks bij de bediening van het heilig avondmaal ook hun ambtelijke taak mogen verrichten. Heere, geef ook ons vanmorgen wat nodig is in de bediening van uw woord en in de bediening van het heilig sacrament. En dan leggen we ook de beslissing die voor uw aangezicht genomen is, nogmaals voor uw aangezicht neer in het gebed. U gaf, Heere, dat er voor het beroep van Driebergen bedankt mocht worden. Al was het een beroep dat zwaar heeft gewogen. En al werden we heen en weer geslingerd. Heere, u hebt het nog zo geleid. En dan past ook dank en verwondering dat u het nog zo wilde schenken. Maar dan dragen we tegelijkertijd de vakante gemeente van Driebergen hartelijk aan u op. U kent alle omstandigheden, alle noden, alle zorgen die er daar zijn. Wil u zich ontfermen? En wil u op uw tijd de man van uw raad zenden naar dit deel van uw wijngaard? Zo bidden wij u om alles wat nodig is, uit genade alleen, om Christus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 74, 18, 19 en 20. 74, 18, 19 en 20. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 45, het eerste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Het eerste van Psalm 45. Geliefde gemeente, het is een bijzonder Bijbelboek dat vanmorgen voor ons ligt. U weet wellicht dat al van oude tijden af de drie boeken die Salomo geschreven heeft vergeleken zijn met de drie vertrekken in de tempel. Spreuken is vergeleken met Voorhof, Prediker met het Heilige, maar Hooglied, Bijbelboekje dat vanmorgen voor ons ligt, met het Heilige der Heiligen. Waarom is dat Bijbelboek zo heilig? Als u het doorleest, dan ontdekt u dat het een aantal liederen bevat, waarin de liefde bezongen wordt van een koning in al zijn schoonheid en in al zijn volkomenheid, een koning aan wie niets ontbreekt, tot zijn zwarte en van afkomst arme bruid. En van oude tijden af heeft men dat Bijbelboekje zo uitgelegd, en ik sluit me bij die klassieke uitleg aan, dat het hier gaat om de verhouding van God tot zijn volk en van Christus tot zijn kerk. Daar zijn een aantal goede redenen voor om het Bijbelboek Hooglied zo uit te leggen. Het is zo dat het heel opvallend is dat in Hooglied wel gesproken wordt over de onvolkomenheden, over de zonden van de bruid, maar dat u niet leest over ene onvolkomenheid, over één zonde van de bruidegom. Dat is al een reden op zich dat het in dit Bijbelboek niet gaat over Salomo. Want als u het leven van Salomo een klein beetje kent, dan weet u wel dat er heel wat gebreken zijn aan te wijzen, juist als het gaat om de liefde tot vrouwen. En daarnaast is het zo dat de verhouding tussen God en zijn volk, tussen Christus en zijn kerk, in de Bijbel ook steeds weer wordt aangeduid in het beeld van een huwelijk. Neemt u maar het Bijbelboek Hosea. Of denkt u maar aan wat Paulus schrijft in Efeze 5, als hij over het huwelijk heeft geschreven, dan zegt hij, en ik schrijf dit ziende op Christus en de gemeente. Wel, als we dat zo van tevoren hebben vastgesteld, gemeente, en er zouden nog meer redenen te noemen zijn waarom we Hooglied zo moeten verklaren en zo moeten uitlezen, waarbij het zo is, en ik haast me om ook dat te zeggen, waarbij het ook zo is dat als de Heere in zijn woord dit beeld van de liefde tussen een man en een vrouw, van het huwelijk, als de Heere dat gebruikt om te spreken over de liefde tussen Christus en zijn kerk, dat natuurlijk ook nog een boodschap heeft voor de verhouding tussen een man en een vrouw in het huwelijk. Jazeker, dat ook. Maar dat dan in een tweede instantie. We staan vanmorgen stil bij onze tekstwoorden en we schrijven daar dan bij de liefde van Christus tot zijn bruidskerk. Want het is de bruidegom Christus die in de tekst aan het woord is. De liefde van Christus tot zijn bruidskerk. We letten op drie dingen. Allereerst de naam die hij haar geeft. Mijn duiven. In de tweede plaats, de plaats waar hij haar vindt. Zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats. En tenslotte, de vraag die hij haar stelt. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Dus de liefde van Christus tot zijn bruidskerk, we letten op de naam die hij aan haar geeft, de plaats waar hij haar vindt en de vraag die hij haar stelt. Hoe noemt de Heer Jezus zijn kerk, zijn gelovigen? We lezen dat aan het begin van de tekst. Mijn duiven. En als wij die uitdrukking horen, mijn duiven, dan horen wij daar al iets in van de tere liefde van Christus tot zijn kerk. Hij noemt zijn gelovigen zijn duif. Daar klinkt liefde in door. Innigheid in door. Maar dat is niet het enige. Wanneer wij Gods woord lezen en proberen uit te leggen, dan moeten wij dat altijd doen door tekst met tekst te verklaren. Schrift met schrift te vergelijken. En als wij de uitdrukking horen die er in onze tekst staat, mijn duiven, dan moeten wij niet alleen denken aan wat wij bij een duif denken, zelfs niet allereerst daaraan, maar wat Gods woord bedenkt bij dat beeld. En als u dat zo zou nagaan vanuit het woord van God, dan zou daar heel veel over te zeggen zijn, maar laat ik u 4 belangrijke dingen mogen noemen als het over dit dier gaat, de duif. Dat is allereerst voor de mensen in de tijd van de Bijbel het toonbeeld geweest van oprechtheid, eerlijkheid. U kunt in Matthäus 10 lezen dat de Heer Jezus zelf heeft gezegd, wees oprecht als de duiven. En dat brengt ons vanmorgen bij een eerste kenmerk van de bruidskerk van Christus. En ook bij een eerste kenmerk van de ware avondmaalganger. Zo iemand is oprecht gemaakt. Door Gods eerlijkmakende genade. Vindt zo iemand zichzelf dan oprecht? Dat is iets anders. Zo iemand kan in zijn eigen hart nog zoveel onoprechtheid tegenkomen. Oneerlijkheid tegenkomen. Maar toch, voor God houdt hij geen dingen meer verborgen. Oprecht, zoals Psalm 32 het zingt, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Dat ligt er in dat beeld van de duif opgesloten, een oprecht dier. Er is nog een tweede kenmerk. En dat is dat het gekoer van een duif, en u kent dat wel. U hebt het in de tuin wellicht ooit gehoord. Maar dat gekoer of gekir van een duif in de oren van iemand in de tijd van de Bijbel klonk als een klaagzang. Een duif, dat was een klagend dier. Of, om een ander woord te gebruiken, wat in de Bijbel zo letterlijk genoemd wordt, een kermende duif. Is dat ook terug te vinden in de Bijbel? Jawel, denkt u maar aan koning Hiskia. Als hij in grote nood ligt op het ziekbed waarvan hij de overtuiging heeft dat het zijn sterfbed zal worden, dan zegt hij, ik kirde als een duif. En dan wordt daar niet een lieflijk geluid mee bedoeld, maar dan wordt daarmee bedoeld het zuchten vanuit grote nood. En een ander vers dat nog wat meer duidelijk maakt, dat vindt u in Ezechiël 7. Ezechiël 7, ik lees het u voor, het 16e vers, daar zegt de profeet, en hun ontkomenden zullen wel ontkomen, maar ze zullen op de bergen zijn, zij alle zullen zijn gelijk duiven der dalen, kermende, een ieder om zijn ongerechtigheid. Kijk, dat is een tweede kenmerk, gemeente, van een duif, van de bruidskerk van Christus. Eerlijk gemaakt, maar ook klagend. Nee, niet over de Heere, maar over mijn eigen boze bestaan. Kermende vanwege hun ongerechtigheid. vanuit een verslagenheid van het hart. Waarin het wel eens zo kan zijn in het leven van Gods kinderen dat de tranen al lang zijn opgedroogd. Dat u geen tranen meer hebt om te schreien. Maar dat er alleen nog maar een zucht is voor Gods aangezicht. Over wie u bent en wie u blijft na ontvangen genade. Derde kenmerk van een duif. En ik noem er u vier. Een derde kenmerk. Zo'n dier is ook een bevend dier. In Hosea 11 staat er, ze zullen komen bevend als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. Een bevend dier. Is Gods kind bang? Nou, u moet dat goed opvatten. Niet op een verkeerde, op een slaafse manier voor de Heere. Maar al Gods kinderen weten wel iets van het beven voor het woord van Gods majesteit. De Heere zegt het ook in Jesaja, dat Hij woont bij degene die voor... En dat Hij in gunst neerziet op degene die voor zijn woord beeft. En dan nog een vierde kenmerk, en misschien dat u dat al had bedacht. Een duif is, behalve alles wat tot nog toe genoemd is, ook een rein dier. Een dier met een bepaalde schoonheid. Er is geen psalm die daar duidelijker van zingt als de psalm die we aan het slot van de dienst zullen zingen. Psalm 68, gelijk een duif door het zilverwit. Ja, dat is de duif ook. Dat is de bruidskerk ook. Schoon. Rein. Nee, niet in zichzelf. Want van zichzelf moet de bruid uit het Hooglied zeggen, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Maar ze is rein en ze is schoon in een ander. Ze is rein en ze is schoon in haar bruidegom, in de Heer Jezus Christus. Wel, daar hebt u iets van de betekenis van die naam, mijn duiven. En de vraag die vanmorgen zo aan het einde van onze eerste gedachte tot u en tot mij komt, is de vraag. Leg uw hart, uw leven, vanmorgen is een ogenblik, naast deze duif. Kent u deze dingen in uw leven? Ik stel die vraag niet als een voorwaarde die u zelf moet volbrengen, maar heeft God u door zijn genade eerlijk gemaakt? En heeft God uw hart verbroken, zodat u ging kermen als de duiven van de dalen? En ging de Heere zijn woord zoveel majesteit op uw hart laten wegen, dat u ging beven voor dat woord? Maar hebt u ook mogen ervaren in uw leven hoe er nu zaligheid is in een ander? En mocht u de toevlucht nemen door een waar geloof tot Hem, de Heer Jezus Christus, om reiniging te zoeken in Hem? En om uw schoonheid te ontvangen vanuit Hem? Mijn duiven. Maar waar is die duif? Onze tweede gedachte. De plaats waar hij haar vindt. Wat zegt onze tekst? Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots in het verborgene ener steile plaats. Wat betekenen die woorden? Er zijn eigenlijk in de loop van de geschiedenis twee verschillende verklaringen van deze woorden naar voren gebracht. En ze lijken elkaar wat tegen te spreken, Maar in allebei de verklaringen ligt wel een duidelijke Bijbelse waarheid. En daarom wil ik ze ook allebei noemen. De eerste verklaring, u komt die bijvoorbeeld tegen in de hoogliedpreken van Bernardus van Clairvaux, die heel veel diepzinnige preken heeft gehouden over hooglied. Bernardus van Clairvaux zegt: de kloof der steenrots, dat is een aanduiding voor Christus. Want hij is de rotsteen van het heil. Hij wordt in de eerste Petrusbrief de levende steen genoemd. En in 1 Korinthe wordt er gezegd: en de steenrots was Christus. En als het nu gaat over de bruidskerk, als het gaat over de ware gelovigen, dan geldt toch dat zij hun schuilplaats hebben mogen vinden in Christus. Ze zijn in die rotsteen. En kijk, wanneer u die uitleg zou volgen, ja, dan begrijpt u, dan ligt er een prachtige en een diepe betekenis in wat de tekst daar nog meer van zegt. Zijnde in de kloven der steenrots. Diezelfde Bernardus van Clairvaux die zegt: de kloven, dat is een aanduiding voor de wonden van Christus. En dat is nu de plaats waar alle ware gelovigen iets van weten, gemeente. En dat is ook de vraag, een antwoord op de vraag, wanneer u misschien worstelt en topt met die vraag: zou ik aan het heilig avondmaal kunnen? Dan komt de vraag wel tot u: hebt u door een waar geloof ooit mogen schuilen in de wonden van Christus? Want er is maar één kerk, één levende kerk op aarde, en dat is een kerk die schuiling zoekt en schuiling vindt in de wonden van Christus. Die vanwege eigen schuld en eigen ongerechtigheid voor God niet kan bestaan. En die ook moet leren wat er staat in Jesaja 63, 64. Al onze gerechtigheden. Alles waar ik misschien vroeger trots op was en waarvan ik dacht: dat kan wel voor God bestaan. Mijn gebeden en mijn ijver en mijn dienen van de Heere en mijn volgen van de Heere. Maar al mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Niets in mij dat voor hem bestaan kan. Aan mijn kant alleen maar schuld en doemwaardigheid. Maar om nu als een arme, als een schuldige te mogen vluchten tot die schuilplaats, Christus. Om te schuilen in zijn wonden. Achter die zaligmaker die geleden heeft in plaats van zijn kerk. Kent u die plaats, gemeente? Kent u die plaats? Heb geen rust voordat u die plaats kent in uw leven. Wij zouden kunnen gaan steunen op allerlei dingen en ons arglistige hart is ertoe geneigd. Wij zouden gaan kunnen rusten en steunen op allerlei dingen buiten Christus. Maar er is maar één veilige schuilplaats, als ik het mag zeggen en als ik die oude uitleg volg: in de kloven der steenrotsen. In het verborgene van een steile plaats. Ach, zegt iemand, dat is het precies. Dat is zo'n steile plaats. Dat is zo'n verborgen plaats. Dat is zo'n plaats waar ik maar niet bij kan komen. Zou u dan Gods geest niet te voet vallen? Zou u de Heere niet smeken en vragen: Heere, u hebt het toch gezegd. Over de Heilige Geest, wiens uitstorting we met Pinkster herdacht hebben. En hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal mij verheerlijken. De Heilige Geest brengt Christus bij zondaren. En hij brengt zondaren bij en in Christus. Maar hoe? Als het over het zaligmakende werk van de Heilige Geest gaat, gemeente, altijd als een arme en een ellendige en een doodschuldige in jezelf. En als dat ontbreekt, dan blijft er in uw leven iets haperen. Dat weet u ook wel. Want dan ziet u geen echte waarde in een volkomen zaligmaker. Maar er is nog een tweede uitleg, zei ik, als het gaat over die woorden zijnde in de kloven der steenrots in het verborgene van een steile plaats. U zou ook nog aan iets heel anders kunnen denken. En dan gaat het niet over, als ik het wat dogmatisch zeg, één uitdrukking, dan gaat het niet over de staat van de kerk in Christus, maar dan gaat het over de stand van de kerk. En wat wordt er dan bedoeld? Wel, dan moet u denken aan een duif in het land van de Bijbel. Een rotsduif of een wilde duif, dat is als er gevaar dreigt eigenlijk een heel paniekerig dier. En wat doet zo'n dier bijvoorbeeld als er een grote roofvogel aankomt? Dan begint zo'n dier te fladderen en dan vliegt het zomaar, heel onverstandig en heel dwaas, één bepaalde richting uit. En heel vaak is dat een verkeerde richting. Precies de richting van het gevaar. Daarheen waar zo'n dier niet veilig is. U komt dat beeld ook tegen. In Hosea 7 wordt er gesproken over een bottenduif zonder hart. En dan wordt dat bedoeld. Een duif die op het gevaar in zijn dwaasheid een schuilplaats zoekt waar zo'n dier helemaal niet veilig is. En dat kan een kloof in de steenrots ook zijn. U begrijpt, dan laat ik die eerste uitleg die ik zojuist volgde een ogenblik los. Maar dan moet u daar zo'n duif zien en zo'n duif is gevlogen in een spleet ergens tussen de rotsen. Maar ze kan vervolgens geen kant meer op. En als dat nu een gevaarlijke plaats is, en nog een keer, dan laat ik die hele betekenis van Christus als de rotssteen van het heil een ogenblik los. En dan gaan we terug naar dit beeld. Ja, dan is zo'n dier in gevaar. En eigenlijk volg ik de uitleggers wel die zeggen, ja, die laatste uitleg, die is toch het meest waarschijnlijke. Dat het hier gaat, in onze tekst gaat, over het beeld van een duif die in paniek, in vrees, haar schuilplaats heeft gezocht waar ze juist niet moet zijn. Ergens in een rotsspleet waar ze helemaal niet meer vandaan kan komen en waar zo'n roofvogel haar alsnog kan grijpen. Waarom? Waarom is deze uitleg, deze tweede uitleg, nog wat waarschijnlijker? Omdat we straks in het derde deel van onze tekst zullen horen hoe de bruidegom zijn bruid juist uit die plaats gaat wegroepen. Hij gaat zeggen, toon mij uw gedaante. Dat wil zeggen, kom tevoorschijn. Kom uit die schuilplaats waar u zat. Kijk, gemeente, en ik hoop dat u nog een beetje mee kan komen. Ziet u die duif daar zitten, in elkaar gedoken. Bevreesd. Angstig. Weggevlucht, maar naar een verkeerde plaats. Dat kan de stand van Gods kerk zijn. Ook wanneer Gods kinderen zich in de week van voorbereiding hebben onderzocht. En ze zijn hun eigen zonden en hun vervloeking tegengekomen. Toen zijn ze in mismoedigheid neergezonken. En toen hebben ze hun gezicht verborgen voor de Heere, dat kan. Of wanneer een kind van God slordig is gaan leven, of misschien wel in een bepaalde zonde gevallen is. En hij of zij schaamt zich tegenover de Heer en hij gelooft niet meer dat de Heer in gunst op hem wil neerzien. En waar zit zo'n mens dan? Als een duif ineengedoken in de rotskloven. Weggedoken. Ingezonken. Bevreesd. Beschaamd. U durft misschien niet eens meer echt te bidden. En de gebeden zijn alleen nog maar een paar gewoonte gebeden of wat aan elkaar geregen zinnen. Maar u durft niet meer voor Gods aangezicht te verschijnen. Dat is ook de duif in de kloof van de steenrots. Vol schaamte voor God. Maar ook kleindenkend van de Heere. Ongelovig. Zoals David na die val in de zonde meer dan 9 maanden zweeg in de kloof van de steenrotsen. Kijk, als dat vanmorgen uw plaats is, dan zegt de tekst van vanmorgen, dan zegt de Heere in het woord van vanmorgen, ik weet waar u woont. Ik zie u in uw omstandigheden, in de kloof van de steenrots, in het verborgene van een steile plaats. Maar dan gaat Christus, en wat is dat onbegrijpelijk, dan gaat Christus zijn kerk toch tevoorschijn roepen. En dat brengt ons bij onze derde en laatste gedachte, de vraag die hij stelt. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Toon mij uw gedaante, letterlijk staat er in de grondtaal, toon mij uw gezicht. En dat was precies het gezicht waar de bruid zich voor schaamde. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. En als u de lijnen doortrekt, zie me niet aan omdat ik zondig ben. Omdat ik misvormd ben door 1000 zonden. Daar zat die bruid in elkaar gedoken. En nu gaat Christus zich naar zijn bruid overbuigen en hij zegt, laat uw gezicht toch aan mij zien. Al bent u misvormd door 1000 zonden. Ik weet het al. Maar toon mij uw gedaante. Kom toch met uw nood en met uw schuld en met uw schaamte en met uw onwaardigheid. En vlucht toch tot mij. Laat mij uw kwalen zien. Laat mij uw ellende zien. Laat mij uw schuld zien. En u weet wel, als er iets hartvernederend is, dan is het dat. Als de bruid haar gedaante zo en haar gezicht zo aan de hemelse bruidegom moet laten zien. Want dan is er aan mijn kant helemaal niets goeds. Het kan voor u niet bestaan. Christus zegt het in zijn tere liefde. Toon mij uw gedaante of toon mij uw aangezicht. Weet u, dat is een bewijs van grote gunst en van grote vriendelijkheid. Als Christus dat vraagt aan zijn bruid, toon mij uw aangezicht. Wij weten uit de geschiedenis van David en Saul dat op een gegeven moment de verhouding zo verstoord was. Dan staat er in de Bijbel dat David het aangezicht van Saul niet meer wilde zien. Zo verstoord was het. Zo verbeurd was het. Maar het is het tegenovergestelde. Toon mij uw aangezicht, dat zegt ware gelovigen, dat zegt Christus vanmorgen tegen u. Ook als u in de week van voorbereiding uzelf moest mishagen, en voor God moest verootmoedigen. En als de moed u geestelijk gesproken in de schoenen zonk, en de vraag zo levensgroot werd, wie klimt de berg des Heren op? En wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions vorst betreden? Toon mij uw gedaante. Dat is de liefde van Christus. Dat is die nooit beschamende liefde. Dat is die nooit aflatende liefde. Wat heeft Christus, die volmaakte, die volkomen bruidegom toch gezien in zijn zwarte bruid? En wat ziet hij erin? Alles. Hij heeft haar lief. En hij heeft haar gekocht met zijn dierbare bloed. En hij roept haar vanmorgen en hij zegt het, mijn duiven. Ik weet waar u bent. Toon me uw gedaante. En doe mij uw stem horen. Waar is de Heer Jezus Christus op dit moment? Dat weten wij. De Heer Jezus Christus is in de hemel. En wat hoort hij daar in de hemel? Daar hoort hij onafgebroken die volmaakte lofzang van de engelen en de volmaakte lofzang van al de heiligen, van al de gelovigen die al voor eeuwig thuisgebracht zijn, ook uit de Jeruzalemkerk. Ook die door Gods genade hier in Kralingen werden opgezocht en die daar volmaakt de lofzang zingen. Maar terwijl Christus die volmaakte lofzang dag in dag uit hoort, buigt hij tegelijkertijd zijn oor naar zijn kerk. En hij zegt, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet. En uw gedaante is liefelijk. Als ergens blijkt, gemeente, dat Christus zondaren lief heeft, zijn kerk van zondaren lief heeft, dan is het in dit vers. Uw stem is zoet. Oh, dat zegt een kind van God van zichzelf niet, mijn stem is zoet. Die zegt, mijn stem is als het krassen van een raaf. Maar dat keren van een duif, ook vanuit een nood, dat is de hemelse bruidegom zoet in de oren. Hij hoort uw geween. Hij hoort uw geklag. Hij hoort ook de zuchten van uw hart. Uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Kijk, met dat woord, met dat hartinnemende liefdeswoord, buigt Christus zich vanmorgen naar al zijn ware gelovigen. En hij nodigt ze en hij roept ze. Zijn er nog zoveel bezwaren? Al is er zoveel wat u aanklaagt? Al is er zoveel vrees? Hij roept zijn ware gelovigen en hij zegt het ook bij de tekenen van brood en wijn. Kom toch, mijn duiven. Zijnde in de kloof der steenrotsen. In het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante. En doe mij uw stem horen. En diegenen die zich daarbij niet kunnen rekenen. Diegenen die het moeten zeggen. Ik ken die dingen niet. U hebt gesproken over een duif. En over de kenmerken van die duif. Maar die kenmerken die ontbreken me ten ene male. Het is waar dat de tekst van vanmorgen heel duidelijk spreekt over een woord van Christus tot zijn bruidskerk. Maar in de evangelieprediking zegt Christus hetzelfde. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen, ook tot degene die vanmorgen moeten zeggen en ik sta daar buiten. En dan moet u het goed opvatten. Dan betekenen die woorden in de evangelieprediking niet allereerst kom tot het heilige avondmaal. Om daarvoor het allereerst geloof te verkrijgen. Want Christus heeft het sacrament niet ingesteld om het geloof te geven, maar om het te versterken. Daar waar hij het gewerkt heeft. Maar in de evangelieprediking zegt Christus het nog wel. Tegen een ieder van u. Toon mij uw gedaante. Hebt u dat gedaan? Hebt u uw door zonde misvormde bestaan aan hem getoond? Bent u in uw meelaatsheid tot hem uitgegaan? Heere, zo ben ik. Zo is het geestelijk gesproken met mij. Er is niets geheels aan mij, van de hoofdschedel tot de voetzool toe meelaats. Toon mij uw gedaante. Dat zegt Christus vanmorgen nog tegen meelaatse zondaren onder ons. Zou u dat niet doen? Christus weet allang wie u geestelijk gesproken bent en hoe u er geestelijk gesproken uitziet. Hij weet van alle schulden die u misschien probeert te bedekken en probeert te verbeteren. Hij weet alle dingen en hij zegt het vanmorgen. Het is, mag ik het zo zeggen in de evangelieprediking, het is toch geen moeilijk bevel dat Christus hier geeft. Toon mij uw gedaante. Ja, het is wel moeilijk omdat we zulke hoogmoedige mensen zijn. Omdat we de stand op willen houden. Omdat we onszelf eerst waardig willen maken voor de Heere. Maar Christus zegt het. Toon me nu wie u echt bent. Hij kan mijn laatste zondaren reinigen. En hij zegt het ook. Doe mij uw stem horen. Dat is de stem ook van een jongen, van een meisje die vanmorgen moet zeggen, Heere, ik ben onbekeerd. En ik weet niet hoe het ooit anders moet worden. Doe mij uw stem horen. Dat is de stem van diegene die zou kunnen worstelen, juist ook rond de bediening van het heilig avondmaal. En die het zeggen, oh ik weet het niet, er liggen zoveel geestelijke raadsels en vragen in mijn leven. Doe hem uw stem maar horen met al die raadsels. En spits uw oren. Om zijn stem te horen. Want als de Heere nodigt en zegt, doe mij uw stem horen. Als hij roept tot het gebed, zou hij dat dan ijdel doen? Zou hij dat dan bedoelen, vergeeft u me de uitdrukking, als een spel? Als hij roept en zegt, doe mij uw stem horen, zou er dan bij hem op zijn tijd en op zijn wijze geen antwoord zijn. Voor al uw raadsels, voor al uw vragen. En daarom doe hem uw stem horen. Amen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het houden des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gedien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drang des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gezult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak ter rechterhand zijns hemelse Vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen gaan zingen van de 63ste psalm, tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Daarna gaat de nodiging uit, mijn duiven, toon mij uw gedaante. Psalm 63, het tweede vers. bidden we de Heere om zijn zegen. Heere, zo schenkt u het in uw onbevattelijke liefde, dat uw heilig sacrament mag staan aangericht. U hebt het ingesteld om de harten van de gelovigen te sterken en om het in de tekenen van brood en wijn tot hen te zeggen: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En Heere, geeft u toch dat uw kinderen uw liefdesstem mogen vernemen en dat de bediening van dit heilig avondmaal mag zijn Christus verheerlijkend en zondaren verootmoedigend en vernederend, maar ook zonde dodend en wederliefde opwekkend, opdat het in het hart mag leven wat we straks hopen te zingen: God heb ik lief, van die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Heere, schenk het toch, onverdiend van onze kant, maar wil het doen tot eer van uw naam. En wil u zo geven dat alles tot stichting van de gemeente, in alle eerbied, maar boven alles ook tot verheerlijking van uw grote naam, mag strekken. Om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. lees u enkele versen uit Johannes 16. Johannes 16. Daarvan het 13e en het 14e vers. Maar wanneer die zou gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Als wij deze woorden lezen, woorden over het werk van de Heilige Geest, dan zijn dat woorden die door de Heer Jezus Christus gesproken zijn toen hij met zijn discipelen ging vanuit de paaszaal, waar hij ook het heilige avondmaal had ingesteld en had gehouden, naar de hof van Gethsemane, om daar geperst te worden door de toorn van God. En onderweg doet hij deze wonderlijke belofte, de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest, die komt als degene die Christus verheerlijkt. En als er iets is wat we nodig hebben, ook nodig hebben wanneer we genade mogen kennen, dan is het dit werk van de Heilige Geest die Christus verheerlijkt. Hij zal het uit het mijne nemen. Daar wordt Christus als het ware vergeleken met een hemelse schatkamer. Al zijn namen, al zijn ambten, al zijn werk, en laat ik het dan nu toespitsen op het werk van zijn vernedering, op zijn lijden en op zijn sterven. De Heilige Geest is ervoor nodig om Christus te verheerlijken. Om hem als de lijdende en betalende borg- en zaligmaker waarde te doen krijgen voor een zondaar. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hoe zal hij dan Christus verheerlijken als de Geest der waarheid? Hij zal u in al de waarheid leiden. Dat is de waarheid over wie God is. En dat is ook de waarheid over wie ik zelf ben. Als ik in het licht van voortgaande ontdekking van Gods Geest steeds meer moet ontdekken dat ik een oude bederver ben. En dat dat woord, die zal mij verheerlijken, mij zo uitsluit. Want wij hadden hem moeten verheerlijken. Maar wat een wonder dat de Heilige Geest nu Christus gaat verheerlijken in een zondaarshart. En dan is het als met die weegschaal. Des te dieper een mens ontdekt wordt aan zijn eigen schuld en aan zijn eigen zonde, des te meer Christus verheerlijkt wordt, des te meer waarde hij krijgt. Die zal mij verheerlijken, zo onverdiend, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Is dat ook niet wat Gods Geest wil doen in de bediening van het heilige avondmaal, bij de tekenen van brood en wijn? Christus verheerlijken. Christus verheerlijken als die zichzelf overgevende zaligmaker. Als die bruidegom die zijn hartebloed heeft gestort en die het zegt in zijn liefde: mijn duive, toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. We gaan zingen van Psalm 116, daarvan het eerste vers.
Thank you.
Christus nodig nog. Mijn duiven. Hij nodigt diegenen die hun ziel niet bij het leven kunnen houden. En die als een arme zondaar tot Christus kwamen gevlucht. Die op hem mochten steunen. Die in hem mochten schuilen, maar die misschien zo op andere plaatsen terecht zijn gekomen. Die in de kloof van de steenrots, beschaamd, bevreesd, neerzitten. Hij roept ook deze morgen zijn kerk, zijn gelovigen, arme zondaren in zichzelf, onwaardigen. En hij zegt het, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Zijn er dan nog die de dood des Heren begeren te verkondigen? Er is nog plaats. Als er niemand meer is, zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees opnieuw de versen uit Johannes 16, 13e en het 14e vers. Maar wanneer die zou gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Er is een hemelse schatkamer in de persoon en in het werk van de Heer Jezus Christus. Zojuist heb ik er iets van gezegd. Als de Heilige Geest zondaren waarde gaat laten zien in een lijdende, een stervende borg en zaligmaker. Als dat de schuilplaats wordt voor tijd en eeuwigheid, wanneer we tot hem de toevlucht mogen nemen door het geloof, in hem schuilen mogen, ja dan geldt, die zal mij verheerlijken. Dan wordt hij de schoonste. Dan wordt hij schoner dan de mensenkinderen en dan kunnen we iets begrijpen van wat Psalm 45 zegt, genade is op uw lippen uitgestort. Dan wordt hij onmisbaar. Onmisbaar als de lijdende, als de stervende zaligmaker. Maar de Heilige Geest doet meer dan hem zo verheerlijken. De Heilige Geest wil er ook op wijzen en het Heilig Sacrament wil er ook op wijzen dat Christus ook de levende zaligmaker is. Die aan de rechterhand van zijn Vader is en die daar voor al de zijnen bid. Ook wanneer onze gebeden zo ingezonken zouden kunnen zijn. Ook wanneer ze met allerlei gebreken en zonden bevlekt zijn. Die ook voor ons bidt. Hij neemt alle gebeden die opgezonden worden van de aarde door zijn kerk in zijn hart op. En hij draagt ze voor het aangezicht van zijn Vader als volmaakte gebeden. Die ook voor ons bidt, de grote hemelse hoge priester die pleit op zijn eigen werk, als ik het met eerbied zeggen mag. Maar dan doet Christus hetzelfde voor het aangezicht van zijn Vader als wat we vanmorgen hier in de kerk hebben gezien. Hoe het brood gebroken wordt en hoe daarmee het werk van Christus wordt uitgebeeld. Wel, Christus draagt zijn eigen werk onophoudelijk voor het aangezicht van zijn Vader. En hij zegt het: Vader, ik heb me toch willen laten verbreken. En ik heb mijn bloed toch willen laten vergieten voor hem, voor haar. En daarom, Vader, zult u hem genadig zijn. En daarom zult u hem of haar ook brengen. Waar ik ben, die zal mij verheerlijken. Als je iets mag zien van die heerlijkheid van een verhoogde Christus. O, dan kan het hart moed vatten. Dan kunt u ook de woestijn van het leven weer ingaan. Als hij daar is, aan de rechterhand van zijn Vader, als hij daar bidt, als hij daar ook regeert en als alle dingen in zijn hand liggen. Wat is er dan beter te doen dan alle dingen ook maar in zijn hand bevelen? En het tegelijkertijd te bidden en te vragen, Heere, wil u naar uw eigen belofte, met uw godheid, majesteit, genade en geest, nooit meer van mij wijken, maar met me blijven. Want Heere, ik kan zonder u niet wandelen. Ik kan zonder u niet verder. Zonder u zal ik dwalen en zal ik verdwalen. En daarom houd mij vast en houd me heel dicht bij u aan uw hart, opdat ik zo mag leven dat het vanuit Christus is. Dat geven de Heere. We willen eerst besluiten met dankgebed en daarna zingen we nog van Psalm 116, het 7e vers. Heere, zo zeggen wij uw grote naam nog eerbiedig dank dat u het gaf, dat die liefdestekenen van brood en wijn nog mochten worden veranderd. voorgesteld in het midden van de gemeente. En Heere, mag het zijn tot bemoediging, tot versterking van het geloof van uw kinderen. Daartoe hebt u het heilige avondmaal ingesteld. En we pleiten op uw instelling. En we pleiten op uw genade. Of u het daartoe wil gebruiken. Heere, opdat het in het hart mag leven. U zal ik lief hebben. En u zal ik volgen. Heere, wil u ook gedenken aan hen die niet aan konden gaan, om welke reden dan ook. Wilt u geven dat de dringende liefdestem van die bruidegom ons hart mag raken. Als u het zegt, op een bijzondere wijze tegen uw kerk, maar in de evangelieprediking ook nog, tot allen die vanmorgen onder ons waren of met ons meeluisterden. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Heere, leer ons dat wij alle nog genadetijd van u krijgen en een stem. En dat we vanmorgen die roepstem hebben gehoord. En geef dan dat we onze stem mogen verheffen tot u. En dat het waar mag worden in ons leven. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere wilde op me smeken. Het niet aan hulp doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Heere, schenk het. Tot eer van uw naam. Tot onze zaligheid. In de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen.
Thank you.
geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en een offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heilige geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijkerwijs ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 68, het zevende vers, het eerste deel. En vers 11, het tweede deel, is de slotzang. Gelijk een duif door het zilverwit. En de Heere heeft zelf ons toegezeid. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.